Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag uit het boek 6 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Mijn hoop sinds mijn jonge dagen, waar waart gij voor mij en waarheen waart gij geweken? Had gij mij dan niet gemaakt en mij niet onderscheiden van de viervoetige dieren en mij niet wijzer gemaakt dan de vogelen des hemels? En ik wandelde maar door de duisternis en over glibberige grond. En ik zocht u buiten mezelf, en ik vond de God van mijn hart maar niet. En ik was gekomen in de diepte van de zee. En ik had geen vertrouwen en geen hoop meer de waarheid te vinden. Reeds was mijn moeder bij mij gekomen, zo dapper, door haar vroom geloof. Over land en zee was ze mij achterna gekomen, rustig op u vertrouwend in alle gevaren. Zo had zij tijdens hachelijke ogenblikken op zee zelfs de matrozen bemoedigd, door wie, in de regel, de onervaren reizigers over de waterdiepte worden opgebeurd, wanneer ze overstuur raken. En zij had hun een behouden aankomst beloofd, omdat gij dat aan haar in een gezicht beloofd had. En bij haar komst vond ze mij wel in een uiterst gevaarlijke toestand, aangezien ik eraan wanhoopte de waarheid te achterhalen. Maar toch, toen ik haar meedeelde dat ik inderdaad geen manicheer meer was, maar toch ook geen katholiek christen, toonde ze geen uitbundige vreugde, alsof ze iets onverwachts te horen had gekregen, want reeds was in haar het vertrouwen aan het groeien met betrekking tot dat aspect van mijn ellende, dat haar over mij tot u deed schreien als over een dode. Een dode dan, die weer ten leven gewekt kon worden, en die zij op de draagbaar van haar denken aan u voorhield om u tot de zoon van de weduwe te laten zeggen: jonge man, ik zeg u, sta op. Waarop hij dan weer herleven zou en zou gaan praten en gij hem aan zijn moeder zou geven. Aan geen opgewonden vreugde ging zich dus haar hart te buiten toen zij te horen had gekregen dat voor zo'n groot deel reeds gebeurd was wat zij dag in dag uit weeklagend van u had afgesmeekt. Dat ik namelijk, hoewel ik nog niet de waarheid bereikt had, toch aan de leugen reeds was ontkomen. Integendeel, overtuigd als zij was dat gij ook het overige nog zou geven, gij die alles had beloofd, antwoordde zij mij vredig en vol vertrouwen dat zij in Christus geloofde mij als gedoopt katholiek te zullen zien alvorens zij uit dit leven zou heengaan. Dat zei ze mij. Tot u echter, o bronwel van de erbarmingen, richtte zij zich met nog veelvuldiger gebeden en tranen om te verkrijgen dat gij uw hulp zou verhaasten en mijn duisternis zou verlichten. En met nog groter ijver liep zij naar de kerk, hing zij aan de lippen van Ambrosius bij de bronwel van het water dat opspringt tot eeuwig leven. Zij had voor Ambrosius een liefde alsof hij een engel van God was, aangezien ze gehoord had dat ik door zijn toedoen voorlopig al was gekomen tot die aarzelende onzekerheid. Dat was naar haar stellige overtuiging een overgangstoestand tussen ziekte en gezondheid, waar ik doorheen moest onder het optreden van een nog nijpender gevaar in de trant van die verheviging van de koorts die de artsen de crisis noemen. Deze verering bleek ook toen zij naar de grafkapellen van de heiligen, zoals ze dat in Afrika gewoon was, meelbrei en brood en wijn had meegebracht en haar dat toen door de portier werd verboden. Zodra ze had vernomen dat dit verbod van de bisschop afkomstig was, aanvaarde zij het met zoveel vrome volgzaamheid dat zelfs ik met verbazing zag hoe gemakkelijk het haar afging liever haar eigen gewoonte te wraken dan van dit verbod een strijdvraag te maken. Haar geest werd namelijk niet door drankzucht overheerst en zij liet zich niet door liefde voor de wijn tot haat tegen de waarheid opzetten, zoals tal van mannen en vrouwen wie de vermaningen tot soberheid evenzeer tegenstaan als dronken mannen een drank met veel water. Nee, wanneer zij haar korfje met de gebruikelijke etenswaren had meegebracht, die voorgeproefd en uitgedeeld moesten worden, dan zette zij zelfs niet meer dan één klein bekertje wijn neer, volgens haar uiterst sobere smaak met water gemengd, om daar haar huldeteug uit te nemen, ook als er veel grafkapellen van overledenen waren die zij aldus meende te moeten eren, droeg zij datzelfde ene bekertje wijn mee rond om het overal neer te zetten en het, terwijl het niet alleen sterk aangelengd raakte, maar ook nog heel lauw werd, in minieme slokjes te delen met het gezelschap dat ze bij zich had. Wat zij daar zocht, was namelijk vroom eerbetoon, geen genot. Zodra zij dus vernam dat de uitnemende prediker en voorganger van de vroomheid verordend had dat deze dingen achterwege dienden te blijven, ook bij hen die ze in soberheid verrichten, aangezien hij aan drankzuchtige mensen geen enkele gelegenheid wilde bieden om zich te buiten te gaan, ook al omdat de ceremonies de indruk maakten van dodenoffers en heel veel weg hadden van de bijgelovige praktijken van de heidenen, liet zij ze met alle genoegen achterwege. In plaats van een korf vol aardse vruchten, had zij geleerd naar de grafkapellen van de martelaren een hart te brengen dat vol was met zuiverder gebeden. Zo kon zij niet alleen naar vermogen aan de noodlijdende geven, maar kon daar dan zo ook de gemeenschap van het lichaam van de Heer gevierd worden, in navolging van wiens lijden en dood de martelaren zich hebben geofferd en hun kroon hebben verworven. Ik heb met dat al de indruk, Heer mijn God, en zo ziet mijn hart die aangelegenheid voor u aanschijn, dat mijn moeder wellicht niet zo gemakkelijk zou hebben toegegeven ten aanzien van het afkappen van die gewoonte, wanneer het haar door een ander zou zijn verboden, die haar niet zo lief was als Ambrosius. En het was vooral om mijn heil dat zij zoveel met hem op had. Hij van zijn kant had veel met haar op vanwege haar bijzonder godsdienstige levenswandel, waardoor zij in goede werken zo vurig van geest was en zo vaak naar de kerk kwam. Zodoende barstte hij herhaaldelijk, wanneer hij mij zag, in lofuitingen over haar los en wenste hij mij geluk dat ik zo'n moeder had. Hij wist niet wat zij voor een zoon had, mij, die over al die dingen twijfelde, en helemaal niet aannam dat de weg naar het leven vindbaar was. Tot een zuchtend gebed om uw bijstand kwam ik nog niet, maar mijn geest was wel vol ijver in het vragen stellen en vol rusteloos verlangen om te redeneren. Ambrosius zelf zag ik als gewoon een geslaagd man naar de wereld, omdat hij van zulke machtige persoonlijkheden zoveel eer ontving. Alleen zijn celibaat leek mij een lastige aangelegenheid. Welke hoop echter in hem leefde, welke strijd hij te voeren had met de verlokkingen van zijn hoge positie, welke vertroosting hem in tegenspoed te beurt viel, en hoe heerlijke vreugden de verborgen mond in zijn hart genoot bij het herkauwen van uw brood. Ik kon het allemaal niet vermoeden en had er geen ervaring van. Hij was overigens ook onkundig van het vuur dat in mij ziedde en van de kuil waarin ik dreigde te vallen. Ik kon ook niet aan hem vragen wat ik en zoals ik het wilde vragen, omdat ik van zijn oor en mond werd weggehouden door de overstelpend vele beslommeringen van de mensen aan wier zwakheden hij zijn diensten wijdde. Wanneer hij niet met hen bezig was, een karig beetje tijd was dat maar, bracht hij zijn lichaam weer op verhaal door het noodzakelijk onderhoud of deed hij het zijn geest door te lezen. Bij dat lezen, overigens, bewogen zich zijn ogen over de bladzijden en speurde zijn hart naar de betekenis terwijl zijn stem en tong rusten. Dikwijls, wanneer wij bij hem waren, want aan niemand werd het binnenkomen belet, en het was ook geen gewoonte dat de aankomende bezoeker bij hem werd aangediend, hebben wij hem zo zien lezen, zwijgend en nooit anders. Dan bleven wij lange tijd zwijgend zitten, want wie zou hem, zo in zijn bezigheid verdiept, lastig hebben durven vallen? En gingen dan maar weg, veronderstellend dat hij nu net in die korte tijd die hij kreeg om zijn geest wat op verhaal te laten komen, vrij wilde zijn van de drukte van andermans aangelegenheden en dat hij dan niet van zijn eigen bezigheid weggeroepen wilde worden. En misschien, veronderstelden wij, wilde hij ook wel voorkomen dat wanneer de schrijver die hij las eens het een of ander minder duidelijk had uitgedrukt, hij nog genoodzaakt zou worden om aan een aandachtig en bevreemd toehoorder uitleggingen te geven of bepaalde minder gemakkelijke problemen met hem te bespreken. Had hij aan die bezigheid zijn tijd moeten besteden, dan had hij minder boeken kunnen doornemen dan hij wenste. De eigenlijke reden van dat zwijgende lezen kan overigens nog eerder geweest zijn dat hij zijn stem wilde sparen, die heel gemakkelijk schor raakte. Maar met welke bedoeling hij ten slotte deed, een goede bedoeling had de voortreffelijke man zeker.
Thank you.
Met dat al kreeg ik nooit de gelegenheid om, zoals ik dat wenste, mijn vragen voor te leggen aan dat heilig orakel van u, dat zijn hart was. De enige mogelijkheid daartoe zou geweest zijn dat hij maar heel kort had hoeven te luisteren. Die golven evenwel, die in mij woeden, wilden zijn ongestode aandacht vinden om zich voor hem uit te storten, en die aandacht vonden ze nooit. Wel was ik iedere zondag onder zijn gehoor, wanneer hij het voor het volk, het woord van de waarheid, op de juiste wijze uiteenzette. En raakte ik er steeds meer van overtuigd dat de knopen van listige laster ontward konden worden, die tegen de goddelijke boeken ineengedraaid werden door die misleiders naar wie wij hadden geluisterd. En toen ik ook nog over de schepping van de mens naar uw beeld te horen kreeg, dat uw geestelijke zonen, door uw genade, opnieuw geboren uit de moeder die de katholieke kerk is, dit niet zo verstonden, dat zij geloofden en dachten dat gij door de vorm van een menselijk lichaam omgrensd waart, toen werd ik, ook al had ik over de aard van een geestelijke substantie zelfs geen vaag en duister vermoeden, toch schaamrood en verheugd tegelijk bij de gedachte dat ik al die jaren lang niet het katholieke geloof had aangeblaft, maar de droogbeelden van een vleeselijk denken. Want mijn onbezonnenheid en onvroomheid hadden daarin gelegen dat ik aanklagend had uitgesproken wat ik vragend had moeten achterhalen. Gij echter, hoogste en meest nabije, onbenaderbare en aanwezigste, gij die geen ledematen hebt, waarvan sommige groter, andere kleiner zijt, maar die overal in uw geheelheid zijt en toch op geen enkele plaats, gij hebt werkelijk onze lichamelijke gestalte niet en toch hebt gij de mens naar uw beeld gemaakt. En zie, die mens is van het hoofd tot de voeten op één plaats. Toen ik dus niet wist hoe deze beeldenis van u bestaan kon, had ik moeten aankloppen en de vraag moeten stellen hoe dit geloofd moest worden, in plaats van mij honend te verzetten tegen wat ik maar aannam dat geloofd werd. In het diepst van mijn ziel werd ik zodoende door de vraag wat ik nu als zeker moest aanvaarden, te feller geknauwd, naarmate ik me dieper schaamde dat ik, door de voorgespiegelde zekerheden, zo lang misleid en bedrogen, in mijn kinderachtig wanbegrip en heftigheid, zoveel onzekers voor zekerheid had uitgekraamd. De onwaarheid van dat alles is mij namelijk pas later duidelijk geworden. Toen was in ieder geval zeker dat het niet zeker was en door mij eens als zeker was beschouwd, terwijl ik uw katholieke kerk in blinde verwoedheid beschuldigde, ook al had ik nog niet achterhaald dat deze kerk de waarheid leerde. Ik had toch wel ontdekt dat ze niet leerde wat ik haar zo zwaar verweten had. Het gevolg was dat ik mij beschaamd voelde en dat ik anders ging denken en mij verheugde, mijn God, dat de enige kerk, het lichaam van uw enige zoon, waarin mij als kind de naam van Christus is meegegeven, geen smaak vond in kinderachtige onnozelheden en dat zij, in haar gezonde leer de bewering niet kende, als zou gij, de schepper van alles, door een gedaante uit menselijke ledematen in een plaatselijke ruimte worden ingeperkt. Een ruimte die, hoe hoog en breed ze ook was, toch aan alle kanten haar grenzen had. Ook was ik verheugd dat de oude boeken van wet en profeten mij niet meer met dat oog te lezen werden gegeven waarmee ik ze vroeger had gelezen en ongerijmd had gevonden. In de tijd toen ik uw heiligen van meningen betichtte die ze niet hadden, en met vreugde hoorde ik ook Ambrosius in zijn preken voor het christenvolk herhaaldelijk zeggen alsof hij daarmee nadrukkelijk een richtlijn aangaf. De letter dood, maar de geest maakt levend. En dan nam hij de sluier van de geheimzinnigheid weg en gaf hij een geestelijke kijk op de teksten die naar de letter genomen iets verkeerds schenen te leren. Hij deed dat zonder dingen te zeggen die mij aanstoot gaven, alhoewel hij dingen zei waarvan ik nog niet wist of ze juist waren. Ik weerhield namelijk mijn hart van alle bijval, bevreesd als ik was om in de diepte te vallen, en die zwevende toestand werd nog dodelijker voor mij. Dat kwam omdat ik van de dingen die ik niet zag even zeker wilde worden als ik er zeker van was dat de som van 7 en 3 10 is. Zo ver ging namelijk de ziekte van mijn ziel niet, dat ik zelfs dit laatste niet voor weetbaar hield, maar dezelfde weetbaarheid als daar verlangde ik ook bij de andere dingen, zowel bij de lichamelijke realiteiten die zich niet onmiddellijk aan mijn zintuigen voordeden, als bij de geestelijke, waarover ik niet anders wist te denken dan in de termen van het lichamelijke. En ik had genezing kunnen vinden door te geloven. Dan waren de ogen van mijn geest zuiverder geworden en waren ze althans op een of andere wijze gericht naar uw waarheid, die altijd bestendig is en geen verduistering kent. Maar zoals het veelal gebeurt bij iemand die een slechte arts heeft meegemaakt en die nu ook bang is zich aan een goede toe te vertrouwen, zo ging het ook met mijn zieke ziel. Zij kon beslist geen genezing vinden dan door te geloven, maar uit vrees om onwaarheid te geloven, verzette zij zich tegen de ingreep van de arts en weerstond ze aan de handen van u die het geloof als medicijn hebt toebereid en die medicijn over de ziekten van de wereld hebt uitgesprengeld en er zoveel gezag aan hebt gegeven. Met dat al gaf ik sindsdien reeds de voorkeur aan de katholieke leerwijze. Ik merkte dat er geloof werd geëist aan wat niet werd aangetoond, hetzij omdat het wel aantoonbaar was, maar toevallig niet voor een bepaald iemand, hetzij ook omdat het niet aantoonbaar was. Ik merkte echter ook wel dat het geloof daar met bescheidenheid en zonder enige onoprechtheid werd geëist, anders dan bij die anderen, waar maar lucraak wetenschap werd beloofd en de spot werd gedreven met de lichtgelovigheid en waar dan na de rand zoveel uitermate fantastische en ongerijmde dingen te geloven werden opgelegd omdat ze niet konden worden aangetoond. En daarna, Heer, zijt gij toch met uw tedere en barmhartige hand mijn hart blijven plooien en schikken. Gij hebt mij laten overwegen hoe onnoemelijk veel ik geloofde, zonder het te zien en zonder aanwezig te zijn geweest toen het plaats had. Zoveel uit de geschiedenis van de volken bijvoorbeeld, zoveel over plaatsen en steden die ik niet bezocht had, zoveel dat ik aannam op gezag van vrienden, van artsen, van allerlei andere mensen, dingen die wij wel geloven moeten, omdat we anders in dit leven niets zouden uitrichten, En tenslotte hebt gij mij laten overwegen hoe onwrikbaar ik er door geloof van overtuigd bleef van welke ouders ik de zoon was, terwijl ik dat toch niet anders te weten kon zijn gekomen dan door het van horen zeggen te geloven. En aldus hebt gij mij allengs de overtuiging bijgebracht dat mijn beschuldigingen niet gericht dienden te zijn tegen hen die geloof hechten aan uw boeken, welke gij bij vrijwel alle volken met zoveel gezag ingang hebt doen vinden, maar tegen degenen die er niet aan geloofden, en dat ik niet eens moest luisteren als er soms waren die tegen mij zeiden: hoe weet u dat die boeken door de geest van de ene ware en waarachtige God aan het menselijk geslacht zijn toebedeeld? Dat was namelijk juist het punt waar het geloof vooral nodig was. Want bij al mijn vele lectuur van onderling vechtende filosofen had geen agressiviteit in het opwerpen van arglistig gestelde problemen mij zo van de wijs kunnen brengen dat ik ooit had opgehouden te geloven in uw bestaan, afgezien van de vraag naar uw wezen, waarop ik het antwoord niet wist, en te geloven dat het bestier van al het doen en laten der mensen bij u berust. Zeker, dat geloof was soms krachtiger, soms flauwer geweest, maar niettemin heb ik altijd geloofd in uw bestaan en in uw zorg voor ons. Ook al was het mij onbekend wat men denken moest over uw wezen of welke weg naar uw lijden of terugleiden. En zo kwam het dat ik, gezien ons zwak vermogen om met evident redenen de waarheid te vinden, gezien ook onze daaruit voortvloeiende behoefte aan gezaghebbende documenten, aan heilige boeken, reeds was gaan geloven dat gij aan die schrift beslist niet zo'n hoge zag, nu reeds in alle landen zou zij gaan geven, wanneer gij niet gewild had dat de mensen door haar aan u zouden geloven en door haar u zouden zoeken. En wat dan verder de ongerijmdheid betrof, waaraan ik mij in die geschriften zo vaak had gestoten, nu ik van veel bijbelplaatsen een bevredigende uitleg had gehoord, was ik al geneigd die ongerijmdheid in verband te brengen met de verhevenheid van de geheimen en kwamen mij die documenten juist eerbiedwaardiger voor en van een onaantastbaarder geloofwaardigheid, omdat ze enerzijds voor allen gemakkelijk te lezen waren, anderzijds de verhevenheid van hun geheim in een dieper liggende betekenis verborgen hielden. Door hun duidelijke woorden en simpele spreektrant bleven ze voor iedereen toegankelijk en toch riepen ze ook de denkkracht in het geweer van hen die niet luchtig van hart zijn. Zodoende kon de schrift allen in haar algemene schoot opnemen en toch langs nauwe doorgangen enkele weinigen tot u laten komen. Hun aantal was overigens veel groter dan wanneer zij enerzijds niet uit zou munten door een zo hoog gezag en anderzijds niet de grote scharen op zou nemen in de schoot van haar simpele nederigheid. Zo gingen mijn gedachten en gij waart mij nabij. Ik zuchtte van verlangen en gij hoorde mij. Mijn schip werd her en der geslingerd en gij bestuurde het. Ik ging over de brede weg van de wereld en gij liet mij niet los. Ik bleef snakken naar eerbewijzen, naar gewin, naar een huwelijk, en gij bleef mij uitlachen. Door die begeerten had ik de bitterste moeilijkheden te verduren. Dat kwam van uw goedgunstigheid, die groter was, naarmate gij minder toeliet dat iets wat gij niet waard, aangenaam voor mij werd. Zie mijn hart, Heer, die gewild hebt dat ik mij dit herinnerde en het u beleed. Laat nu mijn ziel u aanhangen, mijn ziel die gij los hebt getrokken uit die taaie vanglijm van de dood. Wat was ze er deerlijk aan toe? En gij bleef maar prikken, Heer, op de gevoelige plek van de wonde, om mijn ziel zo ver te krijgen dat zij alles verliet en zich bekeerde tot u, die boven alles zijt en zonder wie alles niets zou zijn, dat zij zich bekeerde en genezing vond. Hoe deerlijk was ik eraan toe, ja, en hoe hebt gij gezorgd dat ik mijn deerlijkheid gewaar werd op die dag toen ik mij erop voorbereidde een lofrede op de keizer te houden. In die rede zou ik meer leugen dan waarheid spreken en al liegende zou ik me dan de gunst verwerven van hoorders die wisten dat ik loog. Terwijl mijn hart onder deze zorgen zwoegde en koortsig tekeer ging van mijn zwerende gedachten, passeerde ik een bepaalde straat in Milaan en viel mijn aandacht daar op een arme bedelaar, die, geloof ik, al wel zijn bekomst had en die nu grapjes maakte en vrolijk was. En ik slaakte een diepe zucht en begon met de vrienden die mij vergezelden een gesprek over het vele verdriet dat onze dwaasheden ons veroorzaakten, met al onze inspanningen zoals die waar ik mij toen mee aftobde, ik die door mijn begeerten geprikkeld de vracht van mijn ongeluk voortsleepte en al voortslepend verzwaarde, met al onze inspanningen, zei ik, beoogden wij immers niets anders dan het bereiken van die zorgeloze vreugde waarin die bedelaar ons reeds was voorgegaan en die wij misschien nooit zouden halen. Want wat hij met een paar bij elkaar gebedelde geldstukjes verkregen had, datzelfde probeerde ik te bereiken langs zulke moeizame kronkels en omwegen, de vreugde van een tijdelijk geluk. Want echte vreugde was het niet. Die vreugde die hij had, ik echter met mijn eerzuchtige bemoeiingen, ik zocht een nog veel onechtere. En dit was zeker. Hij had plezier. Ik angst. Hij was onbezorgd. Ik nerveus. En als iemand mij gevraagd had wat ik liever was, blij of bang, zou ik geantwoord hebben, blij. Maar had hij me vervolgens gevraagd wat voor iemand ik liever was, zo iemand als die bedelaar of zo iemand als ik zelf toen was, dan had ik aan mezelf, zo verteerd door zorgen en angsten als ik was, toch de voorkeur gegeven. Een averechtse keuze, overigens, die zeker niet juist kan heten. Ik had mij immers niet eens boven die man mogen stellen, omdat ik meer kennis had, want ik vond in die kennis geen vreugde, maar probeerde ermee te behagen aan de mensen, niet om hen te onderwijzen, maar louter om aan hen te behagen. En daarom waart gij ook bezig mijn beenderen te breken met de roede van uw onderrichting. Ze mogen dus wel wijken van mijn ziel, degenen die tot haar zeggen, het maakt verschil waar men zijn vreugde in vindt. Die bedelaar vond haar in de dronkenschap, terwijl u de uwe verlangde te vinden in de roem. In wat voor roem, Heer? Een roem die geen roem bij u is, want evenmin als die vreugde de echte vreugde was, was die roem de echte roem, en bracht zij mijn denken nog verder van de wijs. En de bedelaar zou diezelfde nacht zijn dronkenschap wel verduwen, maar ik had met de mijne al geslapen en was ermee opgestaan, en ik zou er nog verder mee blijven slapen en opstaan. Denk eens hoeveel dagen. Zeker, het maakt verschil waarin men zijn vreugde vindt, ik weet het. En de vreugde van het gelovig hopen ligt onvergelijkelijk ver verwijderd van dat lege gedoe. En toch was er ook toen nog verschil tussen ons beiden. De bedelaar was namelijk de gelukkigste, zonder enige twijfel, niet alleen omdat hij baadde in vrolijkheid, terwijl ik door zorgen verscheurd werd, maar ook omdat hij zijn wijn met goede wensen verdiend had, terwijl ik met liegen een hoogmoedige waan zocht. En in deze zin heb ik toen veel tegen mijn vrienden gezegd. En dikwijls bij zulke gelegenheden hield ik mij bezig met de vraag hoe ik eraan toe was. En mijn bevinding was dan dat het slecht met mij stond en daar leed ik onder en daardoor maakte ik mijn slechte toestand dubbel zo erg. En als mij eens iets van voorspoed toelachte, stond het mij tegen ernaar te grijpen, omdat het bijna nog niet gegrepen alweer wegvloog. Samen zuchten wij daarover, wij die als vrienden met elkaar leefden, en het meest en het vertrouwelijkst onderhield ik me over die dingen met Alypius en Nebridius. De eerste Alypius was afkomstig uit dezelfde stad als ik, en zijn ouders waren daar aanzienlijke ingezetenen. Hij was jonger dan ik. In de tijd dat ik begon les te geven in onze eigen stad en later in Carthago, was hij ook mijn leerling geweest. Hij was bijzonder op mij gesteld, omdat ik in zijn ogen goed en geleerd was, en ik was op hem gesteld vanwege zijn grote aanleg tot de deugd, die op jeugdige leeftijd reeds bijzonder opviel. Toch had hij zich laten meesleuren in de kolken van het Carthaagse leven, waar de onbenullige kijkspelen zo wild tieren, en hij was tot een verdwaasde hartstocht voor de circusspelen gekomen. In de tijd overigens dat hij in dat kolkende water jammerlijk ronddraaide, ik gaf daar toen retoricalessen in de openbare school, volgde hij mijn onderwijs nog niet vanwege een bepaalde oneenigheid die er tussen zijn vader en mij was gerezen. Ik had wel gehoord van zijn fatale hartstocht voor de spelen en ik ging er zwaar onder gebukt dat hij, al dus zag ik het, een zo rijke belofte te niet zou doen of zelfs al gedaan had. Ik had echter geen mogelijkheid hem te vermanen of met de ene of andere dwang terug te roepen. Noch de welwillendheid van de vriendschap, noch het recht van het leraarsambt bood mij een kans daartoe. Ik leefde namelijk in de veronderstelling dat hij over mij het standpunt van zijn vader deelde. Dat was echter niet het geval, en zo kwam het dat hij in deze de wens van zijn vader terzijde stelde en ertoe overging mijn leslokaal met een groet binnen te treden, daar wat te luisteren en dan weer heen te gaan. Het was mij echter door het hoofd gegaan hem te waarschuwen dat hij niet door die blinde wilde hartstocht voor de onbenullige spelen zijn voortreffelijke aanleg om hals moest brengen. Gij echter, Heer, aan het roer gezeten bij alles wat gij geschapen hebt, gij waart hem niet vergeten, die onder uw zonen een bedienaar van uw sacrament zou worden, en om zijn verbetering kennelijk uw werk te laten heten, hebt gij die wel door mijn toedoen tot stand gebracht, maar buiten mijn weten. Ik zat namelijk op een goede dag op de gebruikelijke plaats in het gezelschap van mijn leerlingen, toen hij binnenkwam, groette en ging zitten luisteren naar wat er behandeld werd. Toevallig had ik een tekst onderhanden en toen ik die aan het uitleggen was en mij daarbij een vergelijking met de circusspelen bruikbaar leek om mijn bedoeling fraaier en duidelijker tot uitdrukking te brengen, gebruikte ik die vergelijking ook en hekelde daarbij met bijtende spot de slachtoffers van die verdwazing. Gij weet, gij onze God, dat ik er op dat ogenblik niet over gedacht heb Alypius van die verderfelijke kwaal te genezen. Hij echter betrok het meteen op zichzelf en was overtuigd dat ik die dingen alleen maar met het oog op hem gezegd had. En waar een ander een aanleiding in gevonden zou hebben om kwaad op mij te worden, daar vond die nobele jonge man een aanleiding in om kwaad te worden op zichzelf en om mij een vurige liefde toe te dragen. Want allang voordien had gij dat woord gezegd en in uw boeken ingelast: berisp een wijs man en hij zal u lief hebben. Overigens was ik niet ik degene die hem berispt had. Nee, gij die alle mensen gebruikt, die het weten en die het niet weten, overeenkomstig de orde die gij kent en die de gerechtigde orde is, gij hebt met mijn hart en tong gloeiende kolen bereid, om daarmee een veelbelovende geest, die aan het verzieken was, met branden te genezen. Laat hem uw lof maar verzwijgen, die geen oog heeft voor uw barmhartigheden, zoals die uit mijn diepste innerlijk u belijden. Want na die woorden werkte Alypius zich met een ruk los uit die diepe kuil waarin hij met zoveel graagte aan het wegzakken was en zich met zoveel welbehagen liet verblinden. Met doorstastende zelftucht schudde hij zijn ziel schoon en al het vuil van de circusspelen vlogen van hem af en hij ging er voortaan niet meer heen. Daarna wist hij van zijn vader gedaan te krijgen dat hij mij als leraar mocht nemen. Eerst verzette deze er zich wel tegen, maar tenslotte gaf hij zijn verzet op en stemde toe. En Alypius begon mijn lessen weer bij te wonen en raakte met mij verstrikt in dat bijgeloof. Wat hem in de manigeërs aantrok, was het vertoon van onthouding die hij voor echt en oprecht aanzag. Het was echter de arglistige onthouding van verleiders, die kostbare zielen probeerden te vangen, zielen die tot de diepte van de deugd nog niet wisten te geraken en die zich gewillig lieten misleiden door de buitenkant. Een buitenkant overigens, waarbij het toch deugd was die hun werd voorgespiegeld en voorgelogen. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek 6 van de belijdenissen van heilige Augustinus.